Welkom bij DocTalks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland.
Nou, we gaan het vandaag hebben over recidief refractair multiple myeloom. Er zijn momenteel vele ontwikkelingen op dit gebied gaande waarvan we er een aantal zullen bespreken met onze gast van vandaag. Dat is professor Dr. Pieter Sonneveld, internist hematoloog in het Erasmus MC in Rotterdam. Welkom in deze podcast, professor Sonneveld.
Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging om hier iets te vertellen.
Om mee te beginnen, eerst even een terugblik naar de congressen van de afgelopen maanden. Dan kunnen we denken aan de COMAI, de ESMO, de ESCO en de EAA. Tijdens deze congressen is veel aandacht uitgegaan naar nieuwe therapeutische ontwikkelingen op het gebied van multiple myeloom. Zoals de ADC's, CAR-T-cellen, BN3-specifieke monoclonale antilichamen. Maar er waren eveneens updates over middelen die inmiddels gemeengoed zijn en al dan niet onderdeel zijn van de standaardbehandeling in de klinische praktijk. Zoals de immuunmodulatoire middelen, proteasoomremmers en de anti-CD38 antilichamen. Wat waren volgens u de belangrijkste resultaten die in deze update zijn besproken?
Nou kijk, een belangrijk punt is wat nou de beste combinatie is voor patiënten in een bepaalde situatie rond hun ziekte. Dus meestal delen wij dat op in, als hematologen in patiënten die nog sensitief zijn voor bepaalde therapie, bijvoorbeeld lenalidomide, of dat niet meer zijn. En de twee belangrijkste klassen middelen waar het dan om gaat, is eigenlijk lenalidomide en proteasoomremmers. En meer recent is daar de anti-CD38 therapie bijgekomen. Nou, IKEMA is een voorbeeld van een studie die kijkt naar patiënten die al eerder behandeld zijn geweest en waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen lenalidomide refractaire of proteasoomremmer refractaire, maar vooral lenalidomide refractaire of niet. En we moeten goed in gedachten houden dat bij IKEMA, dat is een combinatie van isatuximab met carfilzomib en dexamethason, dat we het dan vooral hebben over patiënten die niet anti-CD38 refractair zijn. Want dat zou namelijk niet passend zijn om ze dan als volgt nog te behandelen met isatuximab. Dus dit is een belangrijke groep patiënten tegenwoordig. De meeste patiënten krijgen nu lenalidomide onderhoud. Vele zijn daar refractair op geworden. En wanneer ze dan een recidief krijgen en opnieuw behandeling moeten hebben, dan is de combinatie van isatuximab met carfilzomib en dexamethason is een van de keuzes. Hetzelfde geldt overigens voor daratumumab met carfilzomib en dexamethason. En bij patiënten die niet wil behandelen met deze combinatie is een andere optie de combinatie van isatuximab met pomalidomide en dexamethason. En dat is onderzocht in de ICARIA-studie. Dus we hebben eigenlijk, als we praten over isatuximab, hebben we twee opties. Eén is te gebruiken in situaties waarin we denken dat anti-CD38 plus carfilzomib effectief kan zijn. Dat is de IKEMA-studie. En de andere is wanneer we denken dat ISA plus POMDEX meer effectief zal zijn. Dat is de ICARIA-studie. En de laatste lijkt dus vooral van toepassing te zijn op patiënten die refractair zijn geworden op lenalidomide. Nou, als we nu kijken naar de updates van de IKEMA-studie, dan zijn er een aantal belangrijke punten die ik zou willen noemen. In de congressen die u net noemde, maar ook weer aan de orde geweest in het recente congres van de International Myeloma Society in Los Angeles, waar veel van deze therapieën, dus bij recidief patiënten, naast elkaar gelegd zijn en waar gekeken is wat zijn nou de overeenkomsten, de verschillen, wat zijn de voordelen van het ene of het andere schema voor specifieke situaties. Nou, dan zien we dat dus de IKEMA-combinatie van ISA carfilzomib dex vergeleken met carfilzomib dex alleen duidelijk voordelen biedt. Nou, laten we starten met de overall respons. Die is al heel hoog, 87%. Maar vooral ook wanneer we kijken naar de kwaliteit van de respons, de complete respons of beter, dat is ook dat is hoog. Dat is 44% versus 28% in deze groep patiënten. Dan een belangrijk punt, hoe zit het dan met de progressievrije overleving? Want dat is natuurlijk wat voor een patiënt telt. Nou, we wisten al dat hij heel goed was, maar we weten nu ook met de updates dat dat uitkomt rond de 35 maanden versus 19 maanden met de controlearm. En dat is een significante verbetering met een hazard ratio van 0,58. Maar we weten nu ook dat patiënten die nog een keer een vervolgbehandeling krijgen, daar kun je onderzoeken wat is dan de PFS van ICEMA en van de vervolgbehandeling bij elkaar opgeteld. Dat noemen we de PFS 2 en dat is een belangrijk gegeven wat we nu kennen van ICEMA, namelijk dat die PFS 2 47 maanden is met de combinatie van isatuximab, carfilzomib, dex en 35 maanden in de controlearm. Met andere woorden, we praten hier over bijna 4 jaar progressievrije overleving van 2 behandelingen met elkaar opgeteld. En dat is significante winst voor patiënten. Dat betekent dat ze een reëel uitzicht hebben op een aantal jaren overleving. En dat kan om meerdere redenen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld voor de eigen beleving, de eigen verwachting. Maar ook als je zo'n schema zou kunnen gebruiken om te bridgen, dus te overbruggen naar eventueel weer nieuwere therapieën die nu beschikbaar komen, zoals CAR-T-celtherapie of die specifieke antilichaamtherapie. Dus dit is een belangrijke winst in meerdere opzichten en hopelijk ook beschikbaar voor steeds meer patiënten. Dan wil ik nog even iets noemen dat ook van belang is en dat is namelijk die groep van patiënten die lenalidomide refractair zijn geworden, bijvoorbeeld door de lange onderhoudstherapie in hun eerste lijnsbehandeling. Nou, dat is een groep waarvan we weten dat die toch moeilijk te behandelen is. Het aantal mogelijkheden zijn beperkt, maar isatuximab-dex is een optie bij deze patiënten. En we weten dan, als ze nog niet eerder CD38 hebben gehad, dat je ook daar goede resultaten kunt verkrijgen. Met ook een overall response rate van 87%. Alleen als ze echt refractair zijn tegen lenalidomide wordt dat minder. En dan zou een andere optie zijn de Icaria, het Icaria-schema met ISA-POMDEX. Nou, kortom, er zijn dus mogelijkheden voldoende om te variëren met de toepassing van isatuximab in diverse combinaties. Ook voor lenalidomide refractaire patiënten. En ook, dat heb ik niet genoemd, hoogrisicopatiënten. Bijvoorbeeld hoogrisicocytogenetica. Al moeten we er wel bij zeggen dat in deze laatste groep de resultaten toch aanzienlijk slechter zijn. Niet alleen met dit schema, maar ook met vele andere schema's. Dus de oplossing voor deze hoogrisicopatiënten is er nog niet. Dat is ook niet zo met ISA, carfilzomib, dex. Maar de samenvatting zou kunnen zijn dat we toch wel aanzienlijke winst hebben gemaakt met de toepassing van dit schema. En dat we in de toekomst zou moeten uitwijzen of we deze resultaten behouden wanneer patiënten in eerdere lijnen al meer effectieve middelen krijgen. Zoals de anti-CD38 therapie, zoals bijvoorbeeld andere IMiDs en andere combinaties. Dat weten we op dit moment nog niet. Daar ligt wel een beperking waarschijnlijk, maar vooralsnog is dit ICEMA-schema een heel aantrekkelijk schema in de dagelijkse praktijk voor patiënten die na eerdere eerste lijnsbehandeling een recidief hebben en opnieuw behandeld moeten worden.
Want even daarop aansluitend, de combinatie van isatuximab, carfilzomib en dexamethason is in Nederland geregistreerd voor de behandeling van recidief refractair multiple myeloom. Het wordt sinds kort ook vergoed. Maar als we het nou hebben over die recidief setting, in hoeverre maakt het dan uit of een patiënt refractair is in een eerdere lijn of juist in een latere behandellijn?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, in de ICEMA-studie hadden patiënten gemiddeld 2 eerdere lijnen van behandeling. En ongeveer de helft daarvan, iets minder dan de helft, had 1 eerdere lijn. Als je dan opsplitst naar tussen die 2 groepen, dan zijn patiënten die maar 1 eerdere lijn hebben gehad, die hebben wat gunstiger resultaten. Dus hoe eerder je dit schema kan toepassen, het is een effectief schema, krachtige middelen, hoe beter het lijkt te zijn.
En u noemde het net ook al kort, waar de ICEMA-studie geen antwoord op geeft, is wat de impact van isatuximab, carfilzomib, dexamethason is na een eerdere inzet van een anti-CD38-middel. Indien zo'n geneesmiddel nogmaals wordt toegediend in een latere lijn, daar is geen onderzoek naar gedaan, maar zou het dan volgens u een voorkeur hebben om te switchen naar een ander geneesmiddel binnen diezelfde klasse, of heeft u daar andere gedachten over?
Ja, dat is een vraag die ook in de myeloma community, als ik het zo even mag noemen, frequent wordt gesteld. We weten het niet, er is geen onderzoek naar gedaan. kleinschalig wordt er wel gekeken of er verschil is tussen deze twee anti-CD38 antibodies, dus daratumumab en isatuximab. Dus is het patroon, het werksmechanisme overlappend, of zijn er toch verschillen die je kunt gebruiken om deze middelen na elkaar in te zetten, in welke volgorde dan ook? De meeste ervaring is met daratumumab. Isatuximab moet zich daarin bewijzen of het effectief kan zijn na eerdere toepassing van daratumumab. Maar op dit moment hebben we geen harde gegevens om te zeggen dat dat effectief is. Niet alleen effectief tegen myeloom, maar ook kosteneffectief. Zullen de meeste myeloombehandelaren eerder switchen naar een andere mogelijkheid of een andere combinatie van geneesmiddelen?
Nou, een ander onderwerp waar veel aandacht uitgegaan is op de eerder genoemde congressen is minimale restziekte. Als we naar die uitkomstmaat kijken, in hoeverre zou dit een adequaat surrogaat eindpunt kunnen zijn voor progressievrije of algehele overleving?
Ja, dat is een belangrijke vraag. Ook in de IKEMA-studie zien we dat een flink aantal patiënten MRD-negativiteit bereikt. Dat is bijvoorbeeld veel hoger, 30-40%, veel hoger dan met de isatuximab Pomdex, die wel in latere lijnen is gebruikt, maar toch, dat is een aanzienlijk verschil. Dus ook in de recidiefsetting is het met een schema als carfilzomib of isatuximab carfilzomib dex, is het mogelijk om een belangrijk percentage van de patiënten in MRD-negatieve situatie te brengen. En we weten nu uit andere trials, met name in de eerste lijn, maar ook wel in de recidiefsetting, zoals bij Castor en Pollux, dat het mogelijk is om MRD-negativiteit te bereiken en dat dat een voorspellende waarde heeft voor progressievrije overleving. De vraag is of dat ook geldt voor overall survival. En we zijn in de myeloma-wereld al een tijdje bezig om met de FDA tot een overeenkomst te komen om MRD te gaan gebruiken als surrogaat eindpunt voor progressievrije overleving. En dat zou wel kunnen, maar de FDA vraagt, en dat doet de EMA eigenlijk ook, vraagt vooral om een surrogaat eindpunt voor overall survival. En dat is wat wij ook graag willen, maar dat hebben we nog niet kunnen aantonen met de huidige gegevens van MRD in klinische trials. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt om veel data te verzamelen uit allerlei verschillende trials, zoals ook deze trials, om te zien of we met grootschalige analyses er een correlatie kunnen aantonen tussen MRD-negativiteit en overall survival. En welk niveau van MRD-negativiteit? Team in 5, team in 6? Welke techniek? Flow cytometrie of adaptive? Dat is een moleculaire methode. Al die vragen moeten beantwoord worden. En als we zover zijn, ik hoop echt dat dat gaat gebeuren, dan is het een optie om MRD te gaan gebruiken als eindpunt, primair eindpunt in klinische trials, en dat zou enorm veel voordelen brengen. Want als we MRD kunnen bepalen aan het eind van de behandeling, dus na 6 maanden tot 9 maanden gemiddeld, of ergens later gedurende maintenance therapie, dan hebben we al heel vroeg een beeld van de effectiviteit van een nieuw middel of een nieuwe combinatie en eventueel verschil tussen de experimentele arm en de standaardarm. Veel eerder dan wanneer we moeten wachten op PFS en zeker wanneer we moeten wachten op overall survival. Want overall survival is nu, gaat richting de 10 jaar voor de transplantatie-eligible patiënten. En dat is heel lang. Als je zo lang moet wachten op goedkeuring voor een middel, dan gaan de ontwikkelingen niet snel.
Nee. Dus als ik u goed begrijp, biedt het heel veel perspectief, maar moeten we echt nog even afwachten op de data met betrekking tot overall survival?
Ja, er is een gemeenschappelijk internationaal project, het heet I-Square, I-kwadraat, waarin alle gegevens, of zoveel mogelijk gegevens van klinische trials op het gebied van MRD, maar ook andere uitkomsten, PFS, OS, respons, worden samengevoegd en waar dan een analyse, een meta-analyse op kan worden gedaan voor de rol van deze eindpunten. En waarmee we dan ook weten of welk eindpunt het beste voorspelt voor overall survival, inclusief MRD.
En wat zijn de laatste inzichten met betrekking tot het behalen van een sustained of aanhoudende MRD-negativiteit?
Ja, dat is een belangrijke uitbreiding van de MRD, het MRD-onderzoek, waar we eerst dus keken naar het bereiken van MRD op verschillende tijdspunten. Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld na het eind van de inductie, na de transplantatie en tijdens of aan het eind van de maintenance-therapie. Blijkt nu, en daar zijn eigenlijk de eerste substantiële uitkomsten afkomstig uit een Italiaanse trial, de Forte trial, blijkt nu dat het bereiken van een MRD en behouden van de MRD gedurende minstens een jaar of zelfs 2 jaar, dat belangrijkere en een significantere stellende waarde heeft dan een enkel MRD tijdspunt. Dus ik verwacht dat sustained MRD, of dat dan van een jaar is of van 2 jaar, dat in de toekomst een belangrijk eindpunt gaat worden en misschien wel de standaard voor een MRD-eindpunt.
Wat is uw verwachting wanneer de MRD echt terug gaat komen in de richtlijn?
De Nederlandse richtlijn volgt ook in dit opzicht zoveel mogelijk de EHA-ESMO-richtlijn. In de laatste uitgave daarvan, in 2021, wordt al gesproken over MRD. Maar het is nog min of meer exploratief, omdat de definitieve voorspellende waarde, zoals ik zei, nog niet vaststaat. Maar ik verwacht wel dat we die kant op gaan. En het is ook belangrijk, MRD is ook belangrijk, om in een vroeg stadium al een goed idee te hebben van de mate waarin de ziekte onderdrukt is. Dus veel gevoeliger dan met de CR die we nu kunnen bepalen, kunnen we dan inzicht krijgen hoe diep de respons is bij een patiënt. Patiënten willen dat graag ook horen. Dat merk ik in toenemende mate en veel collega's. Want er kunnen ook consequenties zijn. Als je bijvoorbeeld geen MRD-negativiteit bereikt, is het dan verstandig om aanvullende behandeling met een andere combinatie te ondergaan? Dat is een vraag die we nu nog niet kunnen beantwoorden. Maar als MRD-negativiteit het te bereiken doel wordt, dan zou je kunnen redeneren, als we dat niet bereiken, dan is de behandeling nog niet compleet of niet geslaagd. Dan is aanvullende behandeling in een vroege fase geïndiceerd. Dat zijn vragen die we in de komende paar jaar ook in klinische trials zullen moeten gaan bekijken.
Dus die MRD is een van de dingen die waarschijnlijk in de toekomst een grotere rol zal gaan spelen. Dan een laatste vraag om mee af te sluiten. Welke andere relevante ontwikkelingen zullen volgens u in de nabije toekomst het behandellandschap van multiple myeloom verder kunnen beïnvloeden?
Dat zijn er vele. Als ik nog even bij MRD blijf, dan is een nieuwe techniek, dat is de mass spectrometry, is een optie waarmee je alleen maar in het serum hoeft te onderzoeken of er nog restziekte is en niet elke keer een BMR hoeft te doen. Dus voor patiënten veel prettiger, minder belastend en bovendien kan je dan de test veel vaker doen. Dus de klinische toepassing zal daarmee toenemen. Dus dat is een ontwikkeling die nu loopt en in verschillende trials onderzocht wordt. Aan de andere kant, als we het niet over diagnostiek hebben, maar over behandeling, dan denk ik dat de nieuwe vormen van immuuntherapie een enorme vlucht gaan nemen. We zien dat al met de bispecifieke antilichamen, zoals teplistamab, talquetamab, elranatamab, andere antistoffen die actief zijn tegen multiple myeloom met een ander werkingsmechanisme, de anti-CD38. Verschillende bedrijven zijn ermee bezig. Er lopen veel trials op dat terrein. Maar nog voornamelijk in de recidiefsetting. Wij doen nu ook een trial in het Europees myeloom netwerk in de frontline setting, dus bij de eerste behandeling. Dat is een belangrijke ontwikkeling. En de andere grote belangrijke ontwikkeling is cellulaire immuuntherapie, met name dus qua T-celtherapie, die tot nu toe in de recidiefsetting is toegepast, maar ook in trialverband nu onderzocht wordt in de eerste lijnsbehandeling, zowel bij jongeren als bij oudere patiënten. Daar zie ik een enorme ontwikkeling ontstaan en met name de zeer goede responspercentages, en dat zijn responsen die aanhouden, dus durable responses bij CAR T-celtherapie zijn indrukwekkend.
Veel mooie ontwikkelingen. Het behandellandschap staat zeker niet stil. En als het in dit tempo doorgaat, dan spreek ik u denk ik binnenkort weer voor een nieuwe update. Voor nu in ieder geval hartelijk dank voor uw toelichting in deze podcast, professor Zonneveld.
Ja, graag gedaan.
We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie.